Dankjewel, Cor, voor je lange doorspel. Excuses, is geen Biemera, vandaar dat we het even op papier doen. Namens de kerkraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst. Een hartelijk welkom aan alle gasten in ons midden en de mensen die digitaal deze dienst meevieren. Vanavond zal ook Albert-Jan weer bij ons voorgaan. Wij vieren vandaag met elkaar het heilige avondmaal. Onze gasten die Jezus Christus belijden als redder en heer en die het heilige avondmaal met ons mee willen vieren, willen we daarvoor van harte uitnodigen. We gaan er daarbij vanuit dat u uw geloof in Jezus Christus in het openbaar hebt beleden en in uw gemeente welkom bent aan de tafel van de Heer. Charlotte Postma Timpert heeft samen met haar twee kinderen, Leander en Xandia, hun kerkelijke gegevens opgevraagd. Ze houdt haar geloof nog vast, maar voelt geen binding meer met onze gemeente. We zullen de gegevens opsturen en hebben haar vanmorgen opgedragen in ons gebed. De collecten zijn vandaag bestemd voor de erediensten in Teerfunt. De collecte bij het heilige avondmaal is voor de voedselbank. Hierin kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes achter in de kerk via Scipio of de bank. Komende woensdag 13 maart zal er een eredienst gehouden worden waarin Albert-Jan Holsap voor zal gaan. De biddagdienst begint 's avonds om 19:30. De bloemen gaan met een groet van ons allen naar Bobby Tariq. De kerkraad wens u en jou gezegende eredienst toe.
Laten we deze dienst staan beginnen. En een moment stil worden om ons hart op God te richten. En belijden dat we alles van God verwachten. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest.
Amen.
Zingen we Psalm 106, vers 1 en 2. Loof nu de Heer, want Hij is goed. Zullen we bidden? Heer onze God, wij prijzen uw naam. We eren u omdat u onze God bent. De grote, machtige schepper van hemel en aarde. En door de Heer Jezus, onze Vader in de hemel. Dank u wel dat u goed bent. Dat u ons opzoekt. Dat u naar ons toekomt met uw woord. En vandaag ook in het sacrament van het avondmaal. Dat u het ons aan het hart wil brengen. Dat we het mogen vastpakken. Dat we er zeker van mogen zijn. Dat u het onderstreept. Dat we uw kinderen mogen zijn. En dat we mogen leven van uw genade. En Heer, we willen u ook bidden. Geef dat we niet alleen maar hoorders zijn van het woord. Of alleen maar mensen die het avondmaal tot zich nemen. En weer verder doorgaan met hun leven alsof er niks verandert. Maar geef Heer dat het evangelie steeds meer en meer bezit van ons neemt. Dat we daaruit leven. Dat dat de basis onder ons leven is. Heer, wil u bidden om een zegen over deze dienst. Heer, laat merken dat u bij ons bent. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Vanavond staan we stil bij het kruis. De evangelisten beschrijven allemaal wat daar gebeurt. En een aantal keren horen we de Heer Jezus zelf ook dingen zeggen, roepen vanaf het kruis. De 7 zogenaamde kruiswoorden. En vanavond staan we bij een van die kruiswoorden stil, namelijk het tweede. Jezus zegt, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dat vinden we in Lucas 23, vers 43. We lezen het gedeelte wat daar vooraf gaat, Lucas 23, vers 32 tot 43.
Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, kruisigden ze hem samen met de twee andere misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoorden hem en zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias is van God, de uitverkorene. Ook de soldaten dreven de sport met hem. Ze gingen voor hem staan en boorden hem water met azijn aan, terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht, dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem, jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft. Het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.
Jezus zet aan het kruis de poorten van het paradijs open. We lezen nu een paar versen uit de eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 1, vers 3 tot 9. Petrus heeft het daar niet over het paradijs, maar wel over een onuitsprekelijke hemelse vreugde. En dan heeft het niet alleen maar over iets van straks, maar blijkbaar is het iets dat we ook nu al kunnen ervaren als we geloven in Jezus. We lezen 1 Petrus 1, vers 3 tot 9.
Geloof Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons, door de opstanding van Jezus Christus, uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moeten nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Tot zover.
Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het behoorlijk verbijsterend wat Jezus hier zegt. En vooral het moment en de plek waarop Jezus dit zegt. Juist op deze plek van dood en verderf, deze executieplaats waar misdadigers de doodstraf krijgen, juist op deze plek heeft de Heer Jezus het over het paradijs. En hij belooft het paradijs aan iemand die, net als hij op dat moment, gemarteld wordt. Die hevige pijn lijdt. Die bezig is met een hevige doodstrijd. En dat botst met elkaar. Wat heeft het paradijs nu te maken met die gruwelijke plek, die Golgotha heet? En wat kan die man die daar nu pijn lijdt met de belofte van een paradijs? Wat heeft hij daar aan? Daar schiet hij toch niks mee op? Zijn lijden is daarmee toch niet over? Wat heb je nu aan een paradijs als je op Golgotha pijn moet lijden? En die vraag kun je breder trekken. Wat hebben we hier op aarde aan een paradijs? Je hoeft niet eens zo ver te kijken om te ontdekken dat de aarde geen paradijs meer is. Hoezeer je ook van het leven kunt genieten, ieder van ons heeft ook te maken met de invloed van het kwaad. Die verwoestende kracht die laat voelen dat we niet meer in het paradijs leven. Rauw, omdat dood scheiding maakt en je overblijft met een ongelooflijk missen van de ander. Ziekte die het leven aantast. Ouderdom die je de vitaliteit steeds meer ontneemt. Depressie die het licht van de vreugde van het leven uit je kan wegzuigen. Zorgen over je kinderen en onmacht die je daarbij kunt voelen. Pijn en verdriet omdat relaties niet volmaakt zijn. Of lichamelijke pijn die je elke dag voelt. Wat moeten we dan met die belofte van een paradijs? Wordt het leven daar nu beter van? Of is het alleen maar een mooie gedachte waarmee we onszelf misschien wel voor de gek houden? Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn, zegt Jezus. Maar wat bedoelt Jezus daar eigenlijk mee? Nou, zo staan we vanavond opnieuw bij het kruis. Jezus wordt niet alleen gekruisigd. Er zijn ook nog twee misdadigers die samen met Jezus worden weggeleid om terechtgesteld te worden. Wat ze precies hebben gedaan, dat wordt niet verteld. Maar het is duidelijk dat ze moesten worden opgeruimd. Ze worden samen met Jezus gekruisigd. En zo staan er die dag drie kruisen op Golgotha. Links en rechts worden de twee misdadigers opgehangen en zo hangt Jezus in het midden. Jezus hangt daar niet alleen en toch gaat alle aandacht naar hem uit. Er verzamelt zich een grote groep mensen bij de kruisen. Er wordt van alles geroepen. Jezus is het middelpunt van alle spot. Iedereen doet mee terwijl Jezus daar hangt. Het volk en hun leiders, de soldaten en ook een van de misdadigers begint mee te doen. Jezus hangt daar in het midden. Alle aandacht gaat uit naar hem. Hij is het middelpunt van alles wat daar gebeurt. Hij is het middelpunt van alles wat daar wordt gezegd. Vanavond staan we opnieuw bij het kruis. En door naar dat kruis te kijken en te luisteren naar wat de Heer Jezus zegt vanaf het kruis, komt de gekruisigde Jezus ook voor ons in het midden te staan. Jezus hangt in het midden. Hij is gekruisigd tussen twee misdadigers. En dat beeld Jezus tussen die twee misdadigers, dat roept Jesaja 53 in herinnering. Daar gaat het over de leidende knecht van de Heer. En als je Jesaja 53 leest, dan zie je het leven van Jezus geschetst. Ik lees een aantal versen voor, vers 7 en 8, vers 11b en 12. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft vele recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. En zal hij met machtige delen in de buit. Omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood. En zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. En wat hier in Jesaja 53 wordt beschreven, dat zie je hier op Golgotha gebeuren. Er staan drie kruisen en Jezus hangt in het midden. Toch is hij de enige zonder schuld. Hij gaf zijn leven prijs aan de dood en liet zich tot de zondaars rekenen. Hij verzet zich niet, Jezus zwijgt. Hij daagt niet uit, hij veroordeelt niet. En toch is hij het middelpunt van alle spot. Toch wordt hij het voorwerp van geweld. Juist in zijn zwijgen laat hij zien hoe wij mensen zijn. En dat is confronterend. Want hij is de enige zonder schuld. En tegelijkertijd is het ook een wonder. Want God wilde het zo, staat in vers 10. God wilde het op deze manier. Waarom? Voor ons. Hij draagt de schuld van velen en neemt het voor zondaars op. Hij draagt de zonde van de hele wereld. En zo hangt Jezus daar in het midden, schuldeloos tussen de schuldigen. Hij draagt de schuld van velen en neemt het voor zondaars op. Dat is Jezus. Hij is het ongemakkelijke middelpunt van de wereld geworden. Confronteerd. Tegelijkertijd de redder van de wereld, juist door daar zo te hangen. Schuldeloos tussen de schuldigen die om hem heen staan. Die hem bespot en hem uitlachen. Dat stelt ons ook voor de vraag, wat doen wij met Jezus? Hoe verhouden wij ons tot hem? Doen we mee met het spotten? Keren we ons van hem af? Of erkennen we hem als onze Heer en Redder door tot hem te bidden? Want niet iedereen doet mee met het bespotten van Jezus. Er is iemand die voor Jezus opkomt. Terwijl de ene misdadiger ook meedoet met de honende opmerking, met de spot, neemt de ander het voor Jezus op. En hij corrigeert die andere misdadiger. Hij erkent de onschuld van Jezus. Zij hangen er terecht. Het is hun verdiende loon. Maar Jezus hangt hier schuldeloos. En hij gaat verder. Hij spreekt Jezus rechtstreeks aan. Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Deze misdadiger bidt. Wat wist hij van Jezus? Wat wist hij van het koninkrijk? Hoe zuiver waren zijn bedoelingen? Ja, daar kunnen we eigenlijk alleen maar naar gissen. Maar het feit is dat hij zich aan Jezus vastklampt juist op de dag dat hij gaat sterven. En daarmee is zijn gebed een geloofsdaad. Want wat voor reden heeft hij om in Jezus een koning te zien? Deze man die daar net zo hulpeloos hangt. En net zo hulpeloos als hij, bloedend aan een kruis hangt. Toch herkent hij in deze stervende Jezus een koning. Een koning van een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Dat blijkt wel uit wat hij van Jezus vraagt. Hij vraagt of Jezus aan hem wil blijven denken als Jezus in zijn koninkrijk is. Voor de gelovigen in de tijd van het Oude Testament was het een troost dat God de rechtvaardige na hun sterven nooit zou vergeten. En dat is waar die misdadiger ook om vraagt. Hij vraagt aan Jezus of hij hem niet wil vergeten. Of hij aan hem wil blijven denken. En dus hij herkent iets goddelijks in Jezus. Tussen al die schuldigen die hun schuld niet willen erkennen en niet inzien dat ze Jezus nodig hebben, is er één schuldige die dat wel inziet. Hij erkent zijn eigen schuld en hij erkent Jezus als koning. Nu de gekruisigde in ons midden staat, vraagt dat om een reactie van ons. De vraag is, wat doe je? Erken je hem als redder en heer? Of laat je hem voor niets sterven? De misdadiger bidt. Hij vraagt of Jezus aan hem wil denken, als Jezus in zijn koninkrijk zal zijn. En die vraag van de misdadiger heeft nog iets onbestemds. Het is een open einde. Hoe dat koninkrijk van Jezus er precies uitziet en wanneer dat zal zijn, dat is voor hem niet duidelijk. Maar hoe dan ook, hij gelooft. En Jezus antwoordt op de vraag van de misdadiger naast hem. En hij doet dat met een verzekering. Amen. Het is vast en zeker. Ik verzeker je. Amen. Wat ik nu ga zeggen is niet zomaar een slag in de lucht. Het zijn niet alleen maar mooie woorden om jou wat te troosten. Nee, dit zijn krachtige woorden die echt ergens over gaan. En Jezus spreekt ze met grote overtuiging. Amen. En als je goed op het antwoord van Jezus let, dan vallen twee dingen op als je het vergelijkt met het gebed van de misdadiger. Die misdadiger vraagt of Jezus aan hem wil denken, als Jezus in zijn koninkrijk zal zijn. Het blijft in het midden wanneer dat koninkrijk er zou zijn. En het blijft ook onduidelijk wat de misdadiger zelf zou gebeuren. Hij vraagt alleen, Jezus, wilt u aan mij denken? Maar dan zegt Jezus, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Jezus noemt het paradijs en dat roept de herinnering op aan de tuin van Eden. De plek waar alles nog goed was. Daar waar zonde en kwaad een verwoestende werk nog niet deden. Daar waar God en mens samen wandelden. De plek waar de mens tot zijn bestemming komt. Dat is het paradijs. De plaats van onbeschrijfelijk geluk waar het goed is tussen God en mens. Een geluk dat door niets en niemand wordt bedreigd. Waar de macht van het kwaad geen invloed meer heeft. Dat is het paradijs. En dat is wat Jezus aan deze misdadiger belooft. Terwijl de man nog hangt te lijden aan het kruis, zet Jezus voor hem de poorten van het paradijs open. Hij opent de deur naar dat onbeschrijfelijke geluk. Die deur gaat open voor mensen die erkennen dat ze zondaar zijn. Voor mensen die het niet meer in zichzelf zoeken, maar die alles verwachten van Jezus. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. En dat met mij is de verbindende lijn tussen leven en sterven. Als je gelooft in Jezus en het helemaal bij hem zoekt, dan ben je met Jezus. Dat is nu al zo en bij het sterven zal dat niet veranderen. In het leven ben je met Jezus. Maar op het moment van het sterven zal dat niet anders zijn. Ook dan is Jezus bij je. Ook na je sterven gaat het verder. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer, zegt Paulus in Romeinen 14, vers 8. Dat is ons geluk. Geluk is niet een emotie die we ervaren. Geluk is leven voor het aangezicht van God. Jezus zet de deur van het paradijs open voor de misdadiger. Vandaag nog wordt werkelijkheid wat Jezus hem belooft. Hij vroeg of Jezus aan hem wilde denken. Maar Jezus belooft dat de misdadiger zelf met hem in het paradijs zal zijn. De misdadiger die daar aan het kruis hangt, een mislukt leven zonder uitzicht. Hij vindt zijn bestemming omdat hij het zoekt bij Jezus. En nu gaat voor hem de deur naar het paradijs open. En ook daar zal hij bij Jezus zijn. De poorten van het paradijs staan open voor ieder die het van Jezus verwacht. En dat betekent de belofte van geluk. De belofte van het komen tot je bestemming. Het leven met God in Christus door de geest, dat is niet iets statisch, maar dat is in beweging. Het is niet alleen maar iets voor straks, maar het is ook nu al werkelijkheid. Het is net als dat je nu al de lente voelt en ruikt in de lucht. Zo waaien de geuren van het paradijs ons nu al tegemoet. En dat is waarover de apostel Petrus schrijft. Voor gelovigen zijn er nu al kostbare momenten van hemelse vreugde. Hij schrijft: u hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu al te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, nu al, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. In ons leven zijn we onderweg naar onze bestemming. Onderweg naar het moment waar we oog in oog met Jezus zullen staan. En terwijl we nog onderweg zijn, zijn er momenten waarop die onuitsprekelijke hemelse vreugde, dat we die mogen ervaren. Totdat we het einddoel ook echt hebben bereikt. Als je het vandaag al zoekt bij Jezus en alles van hem verwacht, dan belooft hij je geluk. Dan gaat de poort open en sta je op de drempel van het paradijs. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Die belofte krijgt de misdadiger van Jezus. Amen, ik verzeker je. Maar het vraagt geloof om dat te aanvaarden. Het gebed van de misdadiger is een geloofsdaad. Maar dat geloof zal nog zwaar op de proef gesteld worden. Het zal niet lang meer duren en dan wordt het pikdonker op Golgotha. En de misdadiger zal Jezus horen roepen tot God: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En enkele momenten later zou de misdadiger naast een dode heer hangen. Kon Jezus wel waarmaken wat hij aan deze misdadiger had beloofd? Was Jezus wel degene die die man dacht dat hij was? Die misdadiger krijgt van Jezus de verzekering van het paradijs. Jezus zet de deuren van het paradijs voor hem open. Maar hij krijgt ook te maken met aanvechting van zijn geloof. Met twijfel. Want wat Jezus belooft wordt niet zichtbaar. Er lijkt meer reden om te wanhopen dan om te geloven. Dat paradijs, daar is nog maar bitter weinig van te zien. Ook wij hebben de belofte van de toegang naar het paradijs. Wij geloven dat we in leven en sterven met Jezus zullen zijn. Maar dat geloof wordt aangevochten. Er is nog maar zo weinig van te zien. Dat het ook echt waar is wat Jezus belooft. Wij weten niet wat sterven is. Dat weten we niet uit ervaring. Laat staan dat we verder voorbij de dood kunnen kijken. Wat wij zien is het leven hier op aarde. En Petrus heeft het wel over een onuitsprekelijke hemelse vreugde, maar zeg eens eerlijk, hoeveel merken we daar nu al van? Als het gaat om het paradijs, dan is er nog weinig van te zien. Het is niet vanzelfsprekend om te geloven in een paradijs. De werkelijkheid waarin we leven lijkt juist te wijzen op het tegendeel. En daarom vraagt de belofte van het paradijs om geloof. En dat is waar Petrus ons ook in aanmoedigt. Er wacht u die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet uw redding tegemoet, die klaar ligt aan het einde van de tijd, om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moet u tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat er ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. We moeten het doen met de belofte, de verzekering die Jezus geeft. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Net als de misdadiger aan het kruis, wordt ons geloof in de belofte steeds beproefd. Maar, zegt Petrus, hou vol. Ook al krijg je te maken met aanvechting, met beproeving, met lijden. Als je volhoudt, dan zal de echtheid van je geloof blijken. Dat is niet gemakkelijk, maar het loont wel. En dat zal blijken als Jezus komt. Om ons ook echt binnen te leiden in het paradijs waar we nu nog op de drempel staan. Het is alsof hij zegt, vergeet de rode draad niet. We gaan niet alleen, we gaan met Jezus mee. Als we nu met Jezus leven, dan zullen we onze bestemming bereiken. En niets en niemand kan ons dat geluk ontnemen. Zelfs onze laatste vijand, de dood niet. Ik wil afsluiten met een gedicht van Michel van der Plas. En het gedicht heet De Goede Moordenaar. Dus het gaat over de misdadiger die naast Jezus hangt en die vragen aan Jezus stelt. Wilt u aan mij denken als u in het koninkrijk bent? Je ziet zijn naam en roept hem of hij is wat daar nog bij staat, of wat schriftgeleerden daarnet nog honend over hem beweerden. Je weet het niet, je roept hem op de gis. Denk aan mij als je thuis komt in je rijk, Jezus. Thuis, rijk. Je roept maar vreemde dingen die in je toegeknepen keel opspringen. Wanhopig in het wilde weg. En kijk, hij tilt zijn hoofd op en zijn ogen zoeken de jouwe in de menigte van vloeken. Waardig en zeker als een eerbewijs. Vandaag nog, zegt hij, en zijn stem gaat breken. Samen, waar ook zijn ogen blijven spreken, zullen we wonen in het paradijs. Amen. We zingen gezang 436 uit het oude liedboek, vers 1 en 2. Jezus neemt de zondaars aan. Laten we danken en bidden. Heer onze God, we buigen ons hoofd voor u. In eerbied en ontzag voor wie u bent. Voor het ongelooflijke wonder van uw liefde. Voor uw liefde, Heer Jezus, voor zondaars. Voor mensen die niet op u zaten te wachten. Voor mensen net als wij. Die u aan het kruis hebben genageld. U stierf voor ons. U stierf voor mensen die hun heil zoeken bij u. Die beseffen dat ze niet zonder u kunnen leven. En die hun leven toevertrouwen aan u. Die vertrouwen op wat u zegt, dat u gezegd hebt, het is volbracht. En hier zo komen we bij u als mensen die geloven daarin en daarop willen vertrouwen. Als mensen die leven ook met de belofte van het paradijs. Heer, dank u wel voor die belofte. Voor dat geweldige nieuws dat er meer is dan het leven hier en nu, meer dan ons ploeteren. Meer dan het lijden en de gebrokenheid die we kennen. En hier juist die woorden breken soms stuk op het leven hier en nu. Ja, als we te maken krijgen met beproevingen. Als we te maken krijgen met lijden. Als we zien dat om ons heen mensen afhaken en ja, niet kunnen geloven in wat u zegt. Ook mensen die ons dierbaar zijn. Heer, dan wordt ons geloof ook aangevochten. Heer, help ons om te blijven vertrouwen op dat wat u zegt en wat u hebt gedaan. Heer, ook al ervaren we het misschien niet en ook al twijfelen we eraan. Heer, geef ons die zekerheid. Hou ons vast. Heer, met alles wat we in het leven tegenkomen. Heer, dat brengen we ook maar bij u. Heer, u weet hoe het er bij ons leven aan toe is. Waar we zorgen over hebben. Heer, pijn die we hebben. Zorgen die we ons maken over anderen. Zorgen die we misschien hebben over de kerk. Heer, ook de kerk willen we aan u toevertrouwen. Heer, we geloven dat u de goede herder bent. Dat u mensen bij elkaar brengt. En dat u uw kerk zult brengen ook naar het einde toe. En heer, ook als kerk worden we aangevochten. Heer, dreigen we zomaar in slaap te sukkelen, omdat het ons allemaal zo goed gaat. Zien we om ons heen mensen afhaken. Komen we ook omdat we in deze maatschappij leven allerlei vraagstukken te staan die we vroeger niet waren. En hebben we ook onze weg daarin te zoeken, te vinden. Daarin te vertrouwen op uw geest en tegelijkertijd uw woord ook heel serieus te nemen. Heer, willen u bidden ook voor de landelijke vergadering. Ja, als daar ook dingen worden besproken die de kerken aangaan. Spannende onderwerpen ook. Heer, wilt u daar ook uw geest geven en dat leiden. We willen u bidden ook voor de wereld waarin we leven. Heer, waar zoveel aan de hand is. Heer, waar oorlog is. Waar mensen hopeloos zijn. Waar honger is. Waar broeders en zusters van ons onderdrukt worden en in het geheim moeten geloven. Heer, waar we ons eigen afval overal weer tegenkomen. Heer, waar zoveel onrechtvaardigheid is. Zoveel oneerlijkheid. Heer, en we weten niet goed wat daarmee te doen. Heer, en ook daarin erkennen we dat we onderdeel zijn ook van een systeem. En Heer, we roepen tot u. Omdat u dat overstijgt en het is uw wereld. Heer, breng ook deze wereld naar uw voltooien. Heer, zo leven we onderweg naar het paradijs. En we grijpen ons vast aan uw belofte. We grijpen ons vast aan wat u hebt gedaan, Heer Jezus. En we eren en aanbidden u om wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. Tot in de eeuw der eeuwen. Amen. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer. De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilige avondmaal zo. Wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. En Paulus gaat dan als volgt verder. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Jezus heeft ons opgedragen deze maaltijd te houden om hem te gedenken. Daarom gedenken we dat Jezus Christus onze Heer door de Vader naar deze wereld gezond is. Het woord is vlees geworden. Van het begin tot het einde van zijn leven op aarde heeft hij voor ons de toorn van God gedragen, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken. Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods toorn werd hij in de olijfgaard Gethsemane overvallen door doodsangst, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Hij liet zich boeien om ons vrij uit te laten gaan. Onschuldig werd hij ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren en zo nam hij de vloek die op ons lag op zich, om ons met zegen te vervullen. Hij is door God verlaten, zodat God ons zou aannemen en ons nooit meer zou verlaten. En tot slot heeft hij met zijn dood het nieuw verbond met God voor eeuwig rechtsgeldig gemaakt, toen hij uitriep, het is volbracht. Elke keer dat we van dit brood eten en uit deze beker drinken, wordt ons de trouwe liefde van Christus getoond en op het hart gebonden. Hij heeft zich immers eerst voor ons aan het kruis in de dood gegeven. En nu stilt hij onze geestelijke honger en dorst met zijn lichaam en bloed, zodat we eeuwig leven. Dit is even zeker als dat we dit brood eten en uit deze beker drinken. Christus heeft ons de opdracht gegeven het avondmaal te vieren totdat hij komt. Aan zijn tafel krijgen we alvast een voorproefje van de overweldigende blijdschap die hij beloofd heeft. Vol verlangen zien we uit naar zijn luisterrijke verschijning naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Laten we dus blij zijn en feest vieren en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam komt. Laten we bidden. God onze Vader, we danken voor uw genade. Al gaven we als mensen het u geen enkele reden barmhartig voor ons te zijn, toch hebt u ons uw enige geboren Zoon, Jezus, als offer voor onze zonden en als hemels eten en drinken gegeven. Werk in ons door uw Heilige Geest en geef dan ons steeds meer toevertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus, door dit avondmaal te vieren. Voed ons met hem het brood uit de hemel. En geef dat we niet meer in onze zonde leven, maar dat hij leeft in ons en wij in hem. Laat ons steeds meer groeien in het nieuwe verbond in Christus bloed. Dan weten we zeker dat u voor altijd onze genadige Vader bent, die ons onze zonde nooit meer aanrekent en ons alles geeft wat we nodig hebben voor lichaam en ziel. Geef dat we vol goede moed ons kruis op ons nemen, dat we onze redding niet van onszelf verwachten en openlijk uitkomen voor onze redder. Leer ons in alle moeite en verdriet met opgeheven hoofd Jezus Christus onze Heer uit de hemel te verwachten. Hij zal ons armzalig lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons voor altijd bij zich nemen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil de diaken vragen, of ook de tafel staat er klaar. We zingen een lied, twee versen uit het lied dat we net ook gezongen hebben. Dat is ook een uitnodiging om aan tafel te komen. Dus als we het lied gezongen hebben, wil ik u uitnodigen om aan tafel te komen.
Thank you.
om met het echte brood uit de hemel, Christus zelf, gevoed te worden. We moeten niet alleen naar dit brood, deze wijn, kijken, maar juist omhoog. Onze blik richten op Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader in de hemel voor ons opkomt. Laten wij van overtuigd zijn dat we door de werking van de Heilige Geest zijn lichaam en zijn bloed geestelijk te eten en te drinken krijgen. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam heeft gegeven om al onze zonden volkomen te verzoenen. De beker met wijn waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neemt alle, drink hier uit. Gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft om al onze zonden volkomen te verzoenen. Zingen we Psalm 103, vers 1 en 3. Laten we danken. Barmhartige God en Vader, u alleen komt onze dank toe. Nu we van het brood gegeten en van de wijn gedronken hebben, om te getuigen dat we alleen gered worden door de dood van onze Heer. We loven u, omdat we door uw Heilige Geest de blijdschap ervaren die voortkomt uit de band met uw Zoon en die met elkaar. En we bidden u, wilt u ervoor zorgen dat wij met heel ons leven laten zien u en elkaar van harte lief te hebben. Nu we in ons geloof sterker zijn gemaakt door de viering van dit avondmaal. Laat ons volhouden de terugkomst van onze Redder te verwachten en uit te zien naar de bruiloft van het Lam. Uw Vader zij de lof en uw Zoon en de Heilige Geest nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we tenslotte nog zingen met elkaar een gezang. Hij heeft van dood en graf ontdaan het leven weer genomen. Twee versen zingen we daarvan. Laten we dat staande doen. Onderweg daarnaartoe geeft God ons zijn zegen mee. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen. Amen.